Heer, ik hou van wie u bent. Ik moet u zeggen dat ik iedere keer zo diep onder de indruk kom van de liefde van God. Heer, hoe bedenkt u het om uit de hemel te komen? Uw majesteit en heerlijkheid af te leggen. En zo klein te worden dat u een zaadje wordt en de chaos van mijn bestaan bent binnengekomen. Om voor mij te lijden. Dat is een liefde die sterker is als de dood. Fijn dat ik jullie mag dienen met het woord. En dat kan ik alleen maar doen door de kracht van de Heilige Geest. Ik wil het ook niet anders doen. En ik wil het woord van God brengen. En ik hoop dat God jullie wil helpen bij het luisteren. Het gaat namelijk niet over Israël. Misschien had u erover zich over verheugd. Meestal als ik hier één keer per jaar kom, dan heb ik het over Israël. Maar deze keer wil ik het hebben over een hele besmettelijke ziekte die de Bijbel noemt. En wat we daar misschien wel van kunnen leren. Een hele actuele les misschien wel. En ik wil lezen uit een stuk uit Leviticus. Leviticus 14. Het gaat over de wetten van de reiniging en de melaatsheid. Leviticus 14. Beetje een moeilijk stukje, maar ik hoop het goed uit te leggen. Schrik niet. De Heere sprak tot Mozes: dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat, zie, de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hyssop. En de priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met cederhout, karmozijn en de hyssop. En hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. En daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen, dan is hij rein. En daarna mag hij in het kamp komen. Maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. En op de 7e dag zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert. Zijn hoofd, zijn baard, zijn wenkbrauwen, van zijn ogen. Ja, al zijn haar van moet hij afscheren en zijn kleren afwassen. En zijn lichaam met water wassen, dan is hij rein. En op de 8e dag moet hij 2 lammeren zonder enig gebrek nemen en 1 ooilam zonder enig gebrek van 1 jaar oud en ook 3/10 eva bloem als graanoffer met olie gemengd en 1 log. De priester die de reiniging voltrekt moet de man die gereinigd wordt met de dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heere bij de ingang van de tent van de ontmoeting. En dan moet de priester de ene lam nemen en het als een schuldoffer aanbieden met de logolie. Hij moet die als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. En daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht. En op de plaats, op de heilige plaats, want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester het allerheiligst. En vooral dit stukje, daar gaat de preek over, want je kan zoveel vertellen over dit stuk, maar ik beperk me tot hoofdzakelijk hoofdstuk 14, vers 14. En de priester Er moet dan een deel van dat bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken op het rechte oorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En de priester moet ook een deel van de logolie nemen en het in de linkerhand van de priester gieten. En dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is, en een deel van die olie met zijn vinger 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechter oorlel strijken. Van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Want wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priester is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Zo doet de priester voor hem verzoening voor het aangezicht van de Heere. En daarna moet de priester het zondoffer bereiden en verzoening doen voor hem die van zijn onreinheid gereinigd wordt. En daarna moet hij het brandoffer slachten. En de priester moet het brandoffer en het graanoffer op het altaar offeren. En de priester zal verzoening voor hem doen. Dan is hij rein. Tot zover de schriftlezing. Het is een heel merkwaardig stukje. De handeling van deze priester. Het oor, de rechterduim en de rechter grote teen moesten behandeld worden met bloed en met olie. En dan zou je zeggen, bizar. Wat heeft dat toch allemaal te betekenen? Als je in het Nieuwe Testament bezig gaat, dan gaat het wat makkelijker. Maar in het Oude Testament moet je geestelijke spierballen gebruiken. En moet je wat dieper in het woord van God duiken. Maar ik verzeker u, dan krijg je zulke schitterende geestelijke, typologische lessen, dat is heel bijzonder. En ik hoop dat God ook heel duidelijk gaat spreken tot je hart, tot je geweten. En misschien zijn er hele mooie dingen in je leven, misschien ook hele verdrietige dingen. Misschien ben je ziek, misschien zie je het niet meer zitten. Ben je eenzaam, het kan allemaal. Ben je baan kwijt, er zijn zoveel dingen te noemen. Maar we gaan eens bekijken wat er aan de hand is. Als je melaats had, was een enorme besmettelijke ziekte. Ik kan het vergelijken met corona en dat veroorzaakt wordt door het COVID. Dat is een virus. Maar melaatsheid of lepra, zoals ze het ook wel noemen, dat wordt veroorzaakt door een bacterie. Maar het is geweldig besmettelijk. Je moest ook uit de buurt blijven van zulke mensen. En als je het had, als je verdacht werd, als je zag dat je vlekken op je huid had, dan moest je naar de teststraat in Jeruzalem gaan. En je laat het testen door een priester. En wanneer je ziek was of genezen was. En als je ziek was, dan moest je behoorlijk in quarantaine gaan. Je kreeg een slinger en dan moest je slingen en dan moest je zeggen, ik ben onrein, ik ben hartstikke ziek. Ga weg. Ik ben besmettelijk. Wat is dat bijzonder? Wat moet je dan eenzaam voelen? Buitengesloten, buiten de gemeenschap van Israël. En dan moet je nog maar afwachten of je eten gebracht werd buiten de poort. En dan werd je zo buitengesloten. Melaatsheid wordt door sommige bijbelgeleerden lepra genoemd. Het tastte je persoon aan. En het was ook een gevaar voor een ander. En de nieuwe vertaling noemt het huidvraat. Je was doodziek, maar ook leefde je geïsoleerd. En de bacterie die in je lichaam huisde, dat werd naar buiten zichtbaar. Melaatsheid wordt vaak als een beeld van de zonde gezien, of de zondaar. En het wordt vaak gekoppeld aan straf op de zonde. Heel bijzonder. Het woordje pijn in het Nederlands, dat is afgeleid van het Latijnse woord puina. En puina of puna, dat betekent eigenlijk pijn. En dat betekent eigenlijk straf. Dus pijn heeft te maken met straf. En dan zie je dat zelfs in onze taal ook de link wordt gebracht dat het te maken heeft met straf. En daar moeten we ook ontzettend mee oppassen. Door te zeggen dat altijd ziekte een straf van God is. En dat wil ik ook absoluut niet zeggen. En daar kom ik nog op terug. Hoe dat zit. Sommige mensen zeggen, je zult wel gezondigd hebben. Maar daar ga ik over vertellen. Nou, allereerst dat ik zei dat het typologisch een beeld was. De melaatse was een beeld van de zondaar. En melaatsheid van de zonde zelf. Nou, je hebt drie voorbeelden. In nummer 12 heb je zo'n voorbeeld. Mirjam, de zuster van Mozes, staat op tegen het gezag van haar broer. En zegt, spreekt God alleen maar door Mozes? En het is de geest van rebellie. En dan staat er, ze wordt gestraft en ze wordt verbannen buiten de legerplaats van het volk. En ze is 7 dagen onrein. En dat komt ook vooral dat Mozes ook voor haar bidt. En het gaat hier om zonde. Ziet u de relatie tussen die twee? Een ander voorbeeld is Gehazi. Gehazi is de knecht van Elisa. Komt een hele belangrijke moorman, die komt bij hem langs. En die man die wordt genezen, die moet zich laten dopen in de Jordaan. Vindt hij niet zo fijn, maar goed, hij doet het wel. Moet je altijd doen. Je moet altijd God gehoorzaam zijn, ook al vind ik het misschien niet fijn. Zijn hele geestelijke les ook. Maar hij is blij. En hij gaat terug naar Elisa en hij zegt, Elisa, hier zijn mijn bezittingen. Hier, mag je hebben. Cadeaus. En dan is het heel apart. Maar Elisa, die zegt, ik hoef je cadeaus niet. Want het is niet uit mij, maar het is uit de kracht van God. En dan hoef je geen cadeaus te ontvangen. Maar ja, Gehazi, die staat erbij en die denkt van, ik ga toch maar eens die man achterna. En dan zegt hij van, mijn heer heeft zich bedacht, u mag het bij mij wel afgeven. En hij zegt, kassa. En dan staat er dat Gehazi ook melaats wordt. Ziet u het verband tussen de zonde, de straf van God, puna, pijn, en ook, dan gaat nog een ander voorbeeld. Je moet altijd heel goed dingen kunnen bewijzen uit het woord van God. Niet je fantasie gebruiken, maar gewoon sec bewijzen uit het woord van God. Dat is de meest veilige manier. Sola scriptura, de conditio sine qua non, zeggen ze. Hè? Van alleen maar het woord, dat is de basis van deze kerk hier zo. En daarom preek ik hier. Een ander voorbeeld is Uzia, die als koning het heiligdom binnengaat en gaat offeren. En dan staat er dat hij gestraft wordt met melaatsheid. Het is geestelijke hoogmoed. Van Gehazi was het een zucht naar materialisme. En van Mirjam was het de geest van rebellie. Opstaan tegen het gezag. Maar let wel, we mogen nooit zeggen dat ziekte een gevolg is van zonde. In Johannes 9, daar gaat het over een blind geborene. En dan zeggen ze, discipelen, van wie heeft nou gezondigd? Heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Ziet u dat er wel zoiets is van een link leggen tussen de zonde en de ziekte? Een ander voorbeeld is Job. Hij raakt alles kwijt. Zijn zonen, zijn dochters, zijn bezit, alles. En dan heeft hij nog een vrouw en dan zou je zeggen, jongen, als het een valt, dan richt de andere meer op. En je bent samen maatjes en je gaat het samen doen en je hebt heel veel steun aan je partner. Nou, forget it. De vrouw van Job zegt, zeg God vaarwel, man, en sterf. En dan zegt Job, je antwoordt als een zottin, letterlijk in het Hebreeuws ook, als je de grondtekst bekijkt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van God zij geprezen. Alles ontvang je uit de machtige hand van God, zegt Job. Nou, zeg hem dat maar eens na, toch? Kan u dat zeggen? Bij alle dingen die je tegen zit, dat je het in de eerste plaats zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. Job die geeft niet eens de duivel de eer, maar hij geeft God de eer. En hij zegt als het ware, God staat boven alles. Ik weet niet hoe het komt en ik weet niet waarom het komt, maar God, bij God loopt het niet uit de hand. En misschien mag ik u vanmorgen ook heel bijzonder bemoedigen. Ik weet niet hoe je situatie is, als je ziek bent of als je werkloos bent of als je het niet meer weet, dat het God niet uit de hand loopt. En dat je met al je zorgen, met al je sores bij hem mag komen en mag zeggen, God, ik weet het niet meer. Heel bijzonder. En dan krijg je ook nog vrienden op ziekenbezoek. Nou, geweldig. En dan doet Job zijn beklag. En dan zeggen ze, vrienden, nota bene, je zult wel gezondigd hebben, man. He, zie je weer de link tussen zonde en pijn en straf en oordeel van God? Maar het is niet altijd zo duidelijk. Dan is God kwaad op de vrienden van Job. En Job die moet voor hen bidden, voor hun leven. En dan gaat het verder zo. En toch kan ziekte wel degelijk een oorzaak zijn van zonde. Als je ongezond leeft, je rookt. Nou, je kan wel wat dingen zo opnoemen. En dat is heel bijzonder. In de Bijbel hebben we ook zo'n voorbeeld. Weet u, dat moet me toch even van de hart. Tegenwoordig mag je niet meer over zonde preken. Dan ben je zware dominee. Nou, misschien ben ik ook wel een beetje zwaar, maar ik probeer toch het woord van God te brengen. Je mag alleen maar hebben over de liefde van God en makkelijke teksten moet je vooral nemen uit het Nieuwe Testament, bemoedigende teksten. En je mag bij God op schoot zitten, ik vind het allemaal helemaal prima. Maar je maakt een karikatuur van God. Want God is aan de ene kant liefdevol, genadig, maar aan de andere kant is hij ook rechtvaardig en haat de zonde. Dat moeten we heel goed ons bewust zijn. Denk even aan een voorbeeld in een kerk, in de gemeente. Paulus die noemt 1 Korinthe 11. Daar wordt het avondmaal gevierd, maar daar is zonde. En de oudsten die zeggen er niets van. Het is veel makkelijker om je mond te houden dan om een gedoe te krijgen in de gemeente. Maar oudsten zijn tafelwachter en die moeten tucht oefenen. En tucht hoort ook heel liefdevol bij God. Om iemand terug te brengen op de weg die heilzaam is, die goed is. En daarom staat er in 1 Korinthe 11, er is heel veel dronkenschap, hè, bij het avondmaal. En dan zegt Paulus, daarom zijn er velen ziek en niet weinigen ontslapen. Als de oudsten dan helemaal niets doen, als het watjes zijn, als ze niet de tucht handhaven, dan zegt God, en dan zal ik het doen. En dan staat er dat er veel mensen zijn in die gemeente die ziek zijn en die ook sterven. Maar vaak is het dikke pech als je ziek wordt. Je mag dus nooit zeggen, ziekte is altijd een gevolg van de zonde. Maar het kan wel. Hier in Leviticus wordt de genezen Melaatse rein verklaard. In dat hoofdstuk wordt gesproken over het offer van een vogel. Ja, twee vogels. De ene vogel wordt geslacht en het bloed wordt uitgedrukt. In het bloed is het leven. Dat beest moest zijn leven geven. Mag ik het zeggen? De Heer Jezus die moest zijn leven geven voor mij. En dan die andere vogel, die werd gedoopt in dat bloed en die mocht vrij vliegen. Wat een geweldige genade dat ik gedoopt ben in het leven van, en het bloed van de Heer Jezus en dat ik vrij mag vliegen. Ziet u hoe geweldig mooi die typologische beelden zijn? Ja, je moet er wat voor doen. Je moet er geestelijke spierballen voor hebben. Als je werkelijk Bijbelstudie wil doen, als je wat dieper in het woord wil gaan, dan geeft dat zoveel kracht. Het is als het ware een schilderij dat God geeft en tot in de details intekent. En dat je met stomme verwondering mag zeggen, God, wat mooi. Dood is een straf op de zonde. Als je niet gedood, als je niet gelooft, ben je dood in zonde en misdaden. En God heeft voorzien in een plaatsvervanger. Leven voor leven, bloed voor bloed. De Bijbel zegt dat het leven in het bloed zit. En dan wordt het bloed gestreken op je oorlel. Dan werd het gestreken op je duim. Wat betekent dat toch allemaal? Bizar toch? En dan hyssop erbij. Nou, wat doe je met je oren? Met je oren hoor je. Wat heeft Eva gedaan? Heeft ze geluisterd naar God? Of heeft ze haar oor laten hangen naar wie? Naar de Satan. Wat heeft ze gedaan met haar hand? Ze heeft van de vrucht genomen. Wat heeft ze gedaan met haar voeten? Ze is naar Adam toegelopen en gezegd, hier Adam, je mag het hebben. Hoofd, hand en voeten. Wat je ziet, wat je hoort, wie je bent, je handel en je wandel. Je oor moet gereinigd worden. Wat, waarmee? Met bloed. Het moet gereinigd worden met het bloed van de Heer Jezus. Mag ik even persoonlijk heel dichtbij je komen? Weet je dat je gekocht en betaald bent met het bloed van de Heer Jezus? Is dat bloed gestreken aan je oor, zodat het gereinigd is van de zonde? Is dat bloed gestreken aan je duim, dat je handel gereinigd wordt? En is het bloed gestreken aan je rechter grote teen, dat je wandel een gereinigd wordt. En dan de olie. Waarom moest er ook nog olie bijkomen? En sommige vragen mijn leerlingen, ik leg dit ook wel eens uit aan mijn leerlingen op school. En vooral de hogere klassen, die vinden dat geweldig mooi als je zo wat bijbelstudie met ze doet. En dan zeggen ze, meneer, waarom geen oog? En waarom geen mond? Want met je mond zondig je ook, toch? Dat zegt hij toch? En met je ogen, oh, moet je kijken wat je allemaal ziet, toch? Dat mag wel meer gereinigd worden als dat oorlelletje, toch? En dan zeg ik, jongens, ik weet het niet. Misschien is het niet handig om bloed te strijken op je mond. Dat lijkt me vies. En ook in je oog misschien gaat prikken of zo. Ik weet het niet. Het is je oor, het is je duim en het is je grote teen. Broeders en zusters, waarom moest er dan olie gebruikt worden? Nou, bloed is een type en beeld van Christus. Het bloed van Christus. Het spreekt van reiniging. Maar olie is een beeld van de Heilige Geest. Priesters, koningen en profeten die werden gezalfd met olie. Ze werden als het ware helemaal afgezonderd tot de dienst van God. Je oor moet gereinigd worden. De olie is een beeld van de Heilige Geest, waardoor wij gezalfd zijn. Het is de zalfolie, die volgens Johannes het ook leert, dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest en dat hij ons alles zal leren. Geweldig mooi. Ben je bereid om te luisteren naar de machtige stem van God? Je oor wordt gezalfd met de Heilige Geest. Ziet u de volgorde? Eerst het bloed, gereinigd, en dan wordt je oor apart gezet, zodat je kan luisteren, horen, de stem van God. Geweldig mooi, toch? Handelen. Je duim wordt gereinigd door het bloed, maar het wordt daarna gezalfd met olie. Je hand, je handelen, is niet het handelen wat je zelf wil, of het handelen wat de zondige wil, maar het handelen wat God wil. Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. O God, alstublieft. Ik ben maar een klein mannetje, kamphuis, maar ik heb u zo geweldig nodig. En ik wil heel graag luisteren naar wat u tot mij te zeggen hebt. En ik wil zo heel graag doen wat u zegt dat ik moet doen. En ik wil zo heel graag gaan waar u wilt dat ik zal gaan. Een geweldig mooi voorbeeld vinden we ook in de psalmen. En ja, dan moeten we daar maar mee sluiten. Dan nog veel meer kunnen vertellen over de hyssop, over andere dingen, maar dan wordt het vrij ingewikkeld. Maar ik hoop dat u deze les toch meekrijgt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Je wandel moet gereinigd worden door het bloed van Jezus, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Want hij zal zijn, zij zal zijn, als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegplaatst. En daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Ik wil heel kort samenvatten. doe ik ook altijd als ik mijn les geef, dan geef ik een korte samenvatting. Wat wil je? Wil je gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus? Wil je gezalfd worden met de kracht van de Heilige Geest? Wil je luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft? Wil je doen wat God geeft, wat je mag handelen? Wil je gaan waar God geeft dat je mag gaan? En dat je wandel voor Hem mag zijn? Ik moet zo denken, en dan sluit ik echt. Ik moet zo denken aan Henoch, die wandelde met God. Of Abraham, die wandelde voor het aangezicht van de Heere. God, ik wil zo graag samen met u wandelen, want u bent alles voor me. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit moeilijke stukje uit uw woord mochten verklaren en mochten onderwijzen. En ik wil u bidden of we het allemaal zullen begrijpen. Want het is niet zo'n makkelijk stukje. Maar Heer, ik wil u zo danken dat u ons een les geeft. Dat we ons moeten reinigen. En dat we ons moeten reinigen door het bloed van de Heer Jezus. En dat kan één keer gebeuren. Maar dat we ook geheiligd mogen worden door de kracht van de Heilige Geest. Heer, u bent zo groot, zo machtig, zo heerlijk. Amen.